VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT. Met straks alweer het vijfde deel van onze zomerserie Modern Man. Over klassieke boeken die nog steeds actueel zijn. Vandaag over The Fire Next Time van James Baldwin. En na 11 uur gaan we in de vakantieman met Ellen Neslo naar China. In het spoor terug het bijzondere levensverhaal van marineman en matroos Harm de Jong. Een verhaal met een actueel tintje, want de Jong vertelt onder meer over zijn ervaringen tijdens de Koreaoorlog. Dat allemaal later. Maar we gaan nu eerst naar Spanje. Daar maakt de rechtbank komende week bekend wanneer het proces tegen gynaecoloog Eduardo Vela hervat zal worden. Begin deze zomer werd het vlak na aanvang wegens ziekte van Vela opgeschort. Achter dit door één vrouw aangespannen proces ligt een veel groter verhaal van duizenden gevallen van kinderroof en illegale adoptie. Een verhaal dat in Spanje voor veel opschudding zorgt en waarover veel meer processen dreigen. En om daar weer wat over te vertellen heb ik nu Spanje-correspondent Lex Rietman aan de telefoon. Goedemorgen, Lex.
Goedemorgen.
Ja, voor we het hierover hebben. Gisteren was hier in het nieuws dat de regering in Spanje heeft besloten Franco uit zijn graf te halen en te verplaatsen. Daar is al eerder over gepraat. Hij ligt er nog steeds. Ook dit verhaal, als we helemaal teruggaan, dan leidt dat ook weer tot de Franco-tijd, hè?
Ja, zeker, absoluut. Daar ligt de oorsprong van dit hele drama.
Ja, nou, leg het drama waar het nu in de rechtbank van deze rechtszaak van deze ene vrouw over gaat, om te beginnen, even uit.
Ja, nou, de zaak is aangespannen door Inés Madrigal. Zij kwam erachter dat zij van haar werkelijke moeder gestolen is, vlak na de geboorte in 1969. En dat zij als pasgeboren baby daarna cadeau gedaan is aan haar adoptiemoeder. Dat hoort dus allemaal van haar adoptiemoeder. En gynaecoloog Eduardo Vela was degene die achter deze roof zat. Hij vervalste de geboorteakte van Inés, zodat de adoptiemoeder als echte moeder geregistreerd kon worden. En ja, haar werkelijke ouders heeft Madrigal nog niet kunnen opsporen. Dat is dus ook extra moeilijk door die vervalste geboorteakte. Want ja, zij kent haar echte achternaam niet. En ja, dat maakt het zoeken een stuk moeilijker. Die dokter Vela ondertussen en betrokken instanties die werken niet mee. Dus de zoektocht is voor Inés Madrigal en voor al die andere duizenden gevallen behoorlijk ingewikkeld.
Ja, maar even ter verduidelijking, want je zei cadeau gekregen. Er ging toch ook al veel geld om bij deze kinderhandel, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt.
Dus ze hebben wel wat betaald, die ouders, neem ik aan.
Nou, in dit geval niet. In dit geval is Inés Madrigal een uitzondering. Mm-hmm. Maar alle andere gevallen die bekend zijn, bijna alle andere gevallen die bekend zijn, was het echt een geval van een kwestie van flinke handel met enorme bedragen die daarin omgingen. In dit geval was de adoptiemoeder van Inés Madrigal was iemand die vrijwilliger was bij een van de klinieken waar dokter Vela werkte wegens bewezen diensten had hij dan dit cadeautje voor haar in petto. Maar en bovendien was dit nog een geval uit de Franco-tijd. En dat is een beetje een verschil met de gevallen daarna. Daarna werd het echt gewoon pure handel ook. In de Franco-tijd was het ook nog een kwestie van politieke onderdrukking. Maar daar komen we misschien zo meteen nog op terug.
Ja, want leg even uit. Hè. Waar het nu om gaat is geloof ik wat tussen 1960 en 1996 zich heeft afgespeeld. Om hoeveel kinderen gaat het? Om hoeveel slachtoffers gaat het van wie de kinderen gestolen heeft? En wat voor bedragen zijn ermee gemoeid?
Ja, nou, volgens er is een organisatie van slachtoffers, SOS Kinderroof. En die hebben becijferd dat het zou kunnen gaan om zo'n 300.000 baby's. Dus dat zijn enorme aantallen. Dat is ook een flinke periode natuurlijk, tussen 60 en 1996. Maar 300.000 gevallen, dat is dus een enorm netwerk. En ja, grof geld. De prijzen die ervoor gevraagd werden, dat waren prijzen die overeenkwamen met de prijs van een flatwoning van de tijd waarin die handel plaatsvond, een flatwoning. En dat kon dus zelfs op afbetaling als je het geld niet cash had liggen.
Je kon een hypotheek opnemen.
Ja. Ja.
Maar ik begrijp. Ja, hoe kon dat zo lang onopgemerkt gebeuren? Want mensen merken toch als hun kinderen gestolen worden?
Ja, ja, mensen merken dat, maar het is niet eenvoudig. Vooral niet omdat de slachtoffers, die waren namelijk allemaal, die hebben één ding gemeen. Ze kwamen allemaal uit kwetsbare groepen. Het waren zwangere, alleenstaande vrouwen, tienermoeders, mensen uit de armste lagen van de bevolking. Mensen die dus zeker geen advocaat konden betalen. En ja, zo'n moeder, die kreeg dan direct na de bevalling te horen dat haar kind gestorven was. Ze mocht haar kind niet zien. Haar dode, zogenaamd dode kind mocht ze niet zien. Dat zou alleen maar trauma's opleveren. Dat zou heel slecht zijn voor je psychische gesteldheid. En dat maakt het dus ook weer heel moeilijk. En die moeders, ja, die zijn natuurlijk kapot van het nieuws dat hun kind doodgestorven is. In periodes waarin een arts en een ziekenhuis nog enorme autoriteiten zijn. En voor heel wat van die ouders die slachtoffer waren, van die moeders die te horen hadden gekregen dat hun kind gestolen was of gestorven was, ja, die heeft het vaak behoorlijke tijd geduurd voordat ze echt daaraan durfden te twijfelen. Daar moesten ze echt heel wat bewijzen voor in handen krijgen. Of langzamerhand in de periode daarna nadenken over alle tegenstrijdige berichten die ze gehoord hebben gekregen. Dus dat maakt het dat die ouders in eerste instantie toch eigenlijk overdonderd waren. En
helemaal niet wisten dat hun kind gestolen was eigenlijk.
In eerste instantie geloofden ze de versie, de officiële versie. Ja, ja. In tweede instantie zijn ze gaan twijfelen.
Ja, ja hoe is dat dan uitgekomen uiteindelijk?
Nou ja, het is uitgekomen vooral naar aanleiding van een programma, een documentaire van de Catalaanse publieke omroep, die onder de titel De gestolen baby's van Franco van het frankisme, die documentaire, hoe dat apparaat van repressie in de eerste jaren van de Franco-dictatuur te werk ging. En op dezelfde manier eigenlijk als later ook in Argentinië, tijdens de Argentijnse dictatuur. Dus politieke gevangenen, vrouwen die in de gevangenis zaten, zwanger werden, kind werd afgenomen en cadeau gedaan aan onvruchtbare stellen. Vaak militairen, in ieder geval aanhangers van het regime.
Ja. Dat was voor 1960. En nu hebben we het over eigenlijk al direct vanaf eind jaren 30 dat gebeurde.
Ja. Maar
en dat was dus openlijk stelen. Dat was niet zeggen je kind is doodgeboren.
Nee, in de eerste instantie was dat niet nodig, want het was gewoon een kwestie van politieke repressie. Een dictatuur waar je geen vuist tegen kon maken als zoiets gebeurde. Bovendien was dat zogenaamd legaal. Dat was gewoon officiële repressie. In de latere periode van de Franco-dictatuur, toen de repressie niet meer zo hard nodig is van de politieke oppositie, toen is die netwerken die al bestonden, die veranderden eigenlijk van karakter. En het werd langzamerhand een netwerk van pure handel.
Ja, en nu is er dus eindelijk 20 jaar, ruim 20 jaar na 1996, is er een proces. Er is nog steeds niemand veroordeeld. Denk je dat dit een ommekeer gaat betekenen, Lex?
Ja, dat is in ieder geval wel de hoop natuurlijk van al die duizenden mensen die op zoek zijn naar hun kinderen of naar hun biologische ouders die dus niet weten wie ze eigenlijk zijn.
Ja, we gaan het afwachten. Komende week wordt dus duidelijk wanneer het proces wordt voortgezet. Lex Rietman, bedankt.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, en dan is nu weer tijd voor onze serie Modern Man. Tijdschrift De Groene Amsterdammer selecteerde dit voorjaar 18 titels voor het boek Klassiekers om het heden te begrijpen. En deze zomer bespreken wij elke week een van die boeken. Met dit keer The Fire Next Time van James Baldwin. Dit is jouw huis, mijn vriend. Zorg dat je er niet uit verdreven wordt. Zo drukt Baldwin zijn 14-jarige neefje op het hart in dit boek. En met dat thuis bedoelt Baldwin het gecompliceerde Amerika van 1963, precies 100 jaar na de afschaffing van de slavernij. Het jaar waarin president Kennedy wordt vermoord en de zwarte bevolking de Mars on Washington hield. Presentatie Julie Blusset en Jos Palm.
Hoe kan de computer zo plotseling in ons bestaan zijn verschenen dat sommigen zich bedreigd en overrompeld voelen?
I'm not a nigger. I'm a man. And you, the white people, invented him. And you gotta find out why.
En dan wordt er gezegd, het is een boze witte man, maar iedereen is tegenwoordig boos.
Ik werd er een beetje gek van al dat gemietoet.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Modern Man. Klassieke boeken over de mens van nu.
There are days, this is one of them, when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country.
U hoort James Baldwin in 1963, hetzelfde jaar dat hij The Fire Next Time schreef. Een boek over de witte Amerikaan die zich wentelt in onwetendheid en onschuld, en over de zwarte Amerikaan die verlangt naar een nieuw land, afgescheiden van de duivelse witte mens. En over hoe Baldwin, te midden van dat alles, nog altijd gelooft dat Amerikanen een einde kunnen maken aan wat hij de raciale nachtmerrie noemt.
Ja, en om over dit boek, deze twee essays te spreken, hebben we bij ons een aantal zeer kundige gasten. Schrijver en columnist Harriet Duurvoort, schrijver Stefan Sanders en, zoals altijd, we beginnen eraan te wennen en we worden er steeds vrolijker van, Sandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, onze begeleider voor deze serie die ons een beetje erdoorheen helpt. En daarom, Sandra, beginnen we ook maar gelijk met de eerste vraag aan jou te stellen. Jullie hebben die bundel gemaakt, 18 klassiekers om het heden te begrijpen bij de Groene. Het is een cadeautje wat iedereen altijd krijgt als ze met jullie iets leuks doen, abonnee worden of zo. Waarom dit boek? Dat sprak helemaal vanzelf, dit moet erin. Baldwin, The Fire Next Time.
Ja, deze sprak behoorlijk vanzelf. Ik hoef niemand te vertellen dat in Amerika, maar ook in Nederland, racisme, antiracisme weer een groot thema is. De Black Lives Matter beweging in Amerika die zich verzet tegen nodeloze doden die vallen door politiegeweld. Maar denk in Nederland aan de Zwarte Piet discussie. En waarom dan Baldwin? Omdat Baldwin ook zo ongelooflijk levend is bij hedendaagse zwarte Amerikaanse schrijvers. Dat hebben we zelfs ook nog in De Groene gepubliceerd. Een prachtig essay van T.J. Cole over Baldwin, waarin hij hem echt achterna reist naar Zwitserland, waar Baldwin geweest is. Maar natuurlijk Between the World and Me van Ta-Nehisi Coates. Ongelooflijk invloedrijk essay in Amerika, waarin hij dat racisme van Amerika aan de kaak stelt. En Stefan zat bij ons in de redactie. En die heeft de keuze voor The Fire Next Time gemaakt. Want dat Baldwin erin moest zitten, dat wisten we al.
Stefan, jij dacht meteen, inderdaad, dit is het moment. Baldwin moet erbij gehaald.
Ja, en vooral dit boek van Baldwin. Er is veel te zeggen over de literaire kwaliteiten van Baldwin. En die zijn namelijk echt wisselend. Maar ik vind dit boek, dus het zijn twee essays, een meesterlijk boek, vooral om de toon. Het is een soort gedragen toon. Het is Martin Luther King als proza.
Maar
als,
dan beter. Als proza althans.
Dat vind ik niet. Maar in ieder geval, hij is heel goed. Ze zijn allebei heel goed. Maar je voelt die cadans. Je voelt, het is eigenlijk spoken word. Je moet dat hardop voorlezen aan je geliefde. Of voor een zaaltje. Het is echt een preek. Het is echt een prik voor op een kansel. En dat ritme, dat heeft me het meest overtuigd. Ik geloof dat ik toen 18 of 19 was, toen ik het voor het eerst las. En voor mij was het natuurlijk ook raar. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook Harriet Duurvoort gevraagd om hierbij te zitten. Omdat wij zijn allebei, Harriet en ik, gemengde types, licht uitgevallen. Dus, en ik ben dan ook nog opgevoed door blanke ouders. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik
Ja, je wist niet dat je zwart was?
Nou, zwart vind ik nog steeds een grandioos woord voor mezelf. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik gekleurd was. Ik bedoel, ik wist het wel, maar ik wist het niet. Ik zag wel dat mijn ouders blank waren en ik zelf niet en mijn zusje ook niet. Maar dat dringt niet erg tot je door. En dit boek, The Fire Next Time, gaf me ineens het idee, het zou wel eens over mij kunnen gaan, weet je.
Had jij dat ook, Harriet? Want dat je niet wist dat je gekleurd was en dat je toen je dit boek las dacht, verduveld, dit gaat over mij.
Nou, mijn beide ouders hebben eigenlijk mijn kleur en hebben ook beide een nogal gecompliceerde relatie met die kleur. Mijn vader is gewoon een Creoolse Surinamer die hier eigenlijk kwam als, ja, als Creool. En naarmate de jaren 80 vorderde zich steeds meer als zwarte man echt ging voelen. En mijn moeder heeft een adoptieachtergrond. Is dus ook door witte ouders opgevoed. In een tijd, in de jaren 30 in haar geval. Ze is van 1928. Ze heeft net in blakende gezondheid haar 90ste verjaardag gevierd. Maar kleur heeft natuurlijk in haar lange leven altijd een beladen rol gespeeld. En ook met haar witte familie. Die allemaal naar Canada zijn geëmigreerd. Vrij conservatieve, gereformeerde achtergrond. Dus, maar die kleur is altijd een thema. En nu ook in de Trump-era.
En wanneer heb jij Baldwin ontdekt? Was dat ook de laatste jaar?
Als middelbare scholier. Ik weet, mijn moeder die had een aantal, die had volgens mij Go Tell It on the Mountain in de boekenkast staan. En ik heb Giovanni's Room ook gelezen. Maar ik weet niet eens of ik The Fire Next Time nou al een keer gelezen had. Voor dit programma. Ik zat echt te kijken van, goh, heb ik deze tekst nou al eens gelezen? Kan zijn dat ik dit ook gewoon nu voor het eerst gelezen heb. Maar ik vond vooral Giovanni's Room vond ik echt een schitterend.
De romans van Baldwin. Ja. En dan dit boek, dit is inderdaad een beetje atypisch voor Baldwin. Het bestaat uit twee essays, iets meer dan 100 pagina's lang. En die zijn in 1963 dus gebundeld gepubliceerd op het hoogtepunt van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Wat was er? Kan je schetsen wat er toen allemaal gaande was in die tijd? Het is heel veel, Harriet, maar wil je nog vragen?
1963 is natuurlijk een heel historisch jaar geweest in de geschiedenis van Amerika. Het is het jaar van Martin Luther King's March on Washington, I Have a Dream. Het is een precies 100 jaar na de afschaffing van de slavernij. Maar het is ook het jaar dat Kennedy werd doodgeschoten. Kennedy die aanvankelijk met een burgerrechtenagenda gekozen was, maar toch daar enigszins in weifelde. En Johnson is natuurlijk degene die later echt de apartheidswetten heeft afgeschaft. Terwijl ook in de jaren daarna eigenlijk dat hele sentiment van The Fire Next Time heel goed voelbaar was. Hè? Dat je toch merkte van, het ging niet alleen maar om op elke plek in de bus zitten, waar het in het zuiden van de Verenigde Staten om ging. Maar het gaat ook om een leven in de ghetto's. Het gaat om werk kunnen hebben, om sociale grondrechten, om niet alleen maar kansen te hebben als zwarte man in de vuurlinies van Saigon, et cetera. Dus ja, dat is een beetje de context van de tijd dat dit geschreven werd.
Mooi cynisch gezegd trouwens, Harriet. Alleen maar kansen te hebben in de vuurlinies van Saigon. Ja.
En wat was de status van Baldwin in de tijd dat hij deze essays schreef? Kwam hij in de buurt van mannen als Martin Luther King, Stefan? Zoals je net al noemde?
Zeker. Hij was natuurlijk al een heel veelbelovend man. Hij is in 48 is hij weggegaan uit de Verenigde Staten. Omdat hij he wanted not to be a Negro or merely a Negro writer. En dat is natuurlijk iets heel heftigs, iets groots. Dat je denkt, ik ga mij verzetten tegen die kleur. En vooral in Amerika, waar het idee bestaat van one drop of Negro blood maakt jou een zwarte, of zoals het vroeger heette, een Negro. En dat had zo zijn beperkingen. En hij heeft dus al heel vroeg besloten, ik ga hier weg. Ik wil een schrijver zijn. Ik wil geen zwarte schrijver zijn, ik wil een schrijver zijn. Naar Frankrijk, wat echt een grote stap is voor een zwarte jongen uit Harlem, New York. En hij was natuurlijk ook wel een ongelooflijk leuke nicht. Het was een leuke aansteller. Hè? Laten we dat ook zien. Dus hij had ook een schwung en hij ging naar Parijs. En enfin, dat kon hij ook allemaal heel goed. Dus hij kon zich ook losmaken. Maar dat zal heel veel moeite hebben gekost. En hij had natuurlijk al een paar echt grote dingen geschreven. Dus hij was de grote zwarte schrijver van Amerika. Woonde in Parijs. En hij zag die civil rights movement, die burgerrechtenbeweging opkomen en belangrijk worden. En voelde zich natuurlijk toch een beetje schuldig. He, want ook in Franse kranten las hij al die berichten over scholen en scholieren en zwarte scholieren die naar een blank of een witte school wilden en daar bespogen werden. Rosa Parks, mevrouw van de Bus. Er was enorm veel gaande. En hij voelde zich schuldig en ja. hij ging terug.
Want je zegt, hij was ook een ontzettend leuke nicht, zeg je. Dus, ik zie je ook glimlachen, dus dat is allemaal heel begrijpelijk. Ja. Dus hij gaat naar Frankrijk, waar je ook gewoon als zwart en niet zwart kunt zijn, als ware, in verhouding tot Amerika.
Zeker
en dan gaat hij terug. En is dan de kern van de teruggaan dat je in dit boek ziet dat hij gaat onderzoeken hoe hij zich verhoudt tot zijn eigen zwart zijn? Of vertel eens, waar gaat dit boek over?
Nou ja, het zijn twee essays. Het eerste essay is een brief aan zijn neef, 14-jarige neef, waarin hij eigenlijk zegt, laat je niet verdrijven uit je land. Het is jouw land. Als zwart Amerikaan ben je Amerikaan. Laat je niet verdrijven uit je land. Wat natuurlijk nogal ironisch
wat hij
is.
Hij vrijwillig had gedaan. Ja.
Ja. Nou, ik weet niet of het helemaal vrijwillig is.
Bij wijze van spreken.
Ja, ja. Ik denk dat het toch een soort ballingschap was. 1948 was de aanleiding dat hij ging naar een restaurant in New York, waarvan hij wist dat het een all-white restaurant was. Dus alleen voor blanken of witte. En hij werd niet bediend. Dus dat zei de serveerster ook. En toen werd hij zo kwaad, of heeft zich zo kwaad gemaakt, of heeft zich zo opgewonden, of was hij dat misschien ook wel van plan. Het was natuurlijk ook een drama queen, hè, in dat opzicht. Dat hij een glas pakte met water en naar die serveerster gooide. Die hij natuurlijk als echte nicht ook weer miste.
Maar goed, het gaat om de intentie.
Het gaat om de intentie, spiegel gebroken.
Ik zou dat trouwens ook doen hoor, als ik niet bediend zou worden.
Nee, ik ook, maar het is natuurlijk ook wel heel. Het is bijna te mooi verhaal om waar te zijn, ja. Snap je? Want die spiegel was dan gebroken. Dat is natuurlijk de spiegel van zo'n land waar hij in kijkt. En gebroken spiegel, this is my country, it's broken now. En dan vertrekt hij.
En die titel, die is gerelateerd. Het is bijna bijbels. Hè? Kan iemand even vertellen waar die titel vandaan komt?
Ja, het is niet bijna bijbels. Het is bijbels.
Ja. Jos. Nou, vertel je.
Nou ja, het, ik weet het trouwens eigenlijk niet eens precies. Maar het gaat over Noah.
Het allemaal.
Ja, dus,
komt het niet uit een psalm? Of uit een spiritual die het uit een psalm gehaald heeft?
Ja, ja dat is. Het is een Negro spiritual geworden. En het is eigenlijk zo van. De volgende keer, the fire next time. He, dus ja. dan gaat het vuur.
Geen zondvloed, geen water, maar ja. Een verzengende vuur.
Sandra, je hebt me gered, dank je wel.
Maar het is een soort waarschuwing.
Katholieken zijn nooit zo bijbelvast.
Ja. Maar hoe moeten we dat lezen, the fire next time? Dat is dus een soort waarschuwing van de vorige keer was het de zondvloed. Een dreigement.
Het is een dreigement aan white America.
Aan white America. En ergens dacht ik, misschien is het een beetje ver gezocht, maar dat als je nu kijkt, omdat bijvoorbeeld de toon van Coates toch een stuk pessimistischer is. We zitten natuurlijk, we zijn nu zo ontzettend veel later. We hebben Obama meegemaakt en toch is gewoon het leven van de gemiddelde zwarte Amerikaan gewoon. Ja, is echt niet rooskleurig. Er zijn zo ongelooflijk veel zwarte mannen incarcerated. En misschien is dat cynisme van nu, van Coates, wel
The Fire dan, hè? Want het is gewoon een soort van The Fire Next Time. Ik bedoel, hij is nog gematigd optimistisch. Hij heeft echt wel hoop, ook Baldwin. Maar ja, intussen zit daar ook gewoon die waarschuwing in. Van, nee, dat, er dat, moet dat, gewoon dat, iets gaan
veranderen.
The
Fire was er toen toch ook, hè? Want Baldwin was toch de gematigde tussenstem. Hè? Als je wat hij in het tweede essay doet, schrijven over de Nation of Islam. Nou ja, daar zijn de witte gewoon blue-eyed devils. Ja. En daar kan je helemaal niet op vertrouwen. Daar kan je niet mee samenwerken. Eigen land is de oplossing.
Ja, ja, volkomen separatistisch.
Ja, daar komen we zo op. Laten we eerst nog even naar die zin luisteren waar jij het al over had, Stefan. Die zin waarin je zowel eigenlijk de wanhoop hoort, maar ook een klein beetje de hoop van waar het in de toekomst heen zou moeten.
Dit is jouw thuis, mijn vriend. Zorg dat je er niet uit verdreven wordt. Geweldige mannen hebben geweldige dingen gedaan in dit land en zullen dat opnieuw doen. En wij kunnen ervoor zorgen dat Amerika zal zijn zoals het moet worden.
Ja, Amerika zal zijn zoals het moet worden. Dus er zit nog iets in van een hoop. Dit was de opdracht die hij gaf aan zijn neef, Stefan?
14-jarige neefje. Die dus nog natuurlijk uiteraard gewoon in Amerika woonde. En bij ontstentenis aan een zoon, wil ik maar zeggen. Ten Hesse coach, of wie we het net hadden, de zwarte essayist uit Amerika, die nu zo belangrijk is, schreef het aan zijn zoon. Maar dat heeft hij dus afgekeken van James Baldwin, die het aan zijn neef schreef. En dat is natuurlijk nogal sterk. Vooral omdat hij dus zelf, wat ik net zei, al in Parijs zat. En aan zijn neef zegt, laat je niet verdrijven uit je huis. En ik vind dat heel belangrijk, dat Amerikanen, Afro-Amerikanen, dat land claimen. Zoals wij gekleurde mensen dat ook met Nederland moeten doen, vind ik. Ik bedoel, de burgerrechten van zwarte Amerikanen zijn ongeveer even oud als die van witte Amerikanen. Het is hun land. En je moet dat claimen. En dat heeft hij gedaan. En dat is natuurlijk later veranderd in de separatistische zwarte bewegingen. De black nationalists. Die zeiden, we willen eigenlijk naar Afrika. Want we horen hier niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Bolton heeft gezegd, wij horen hier. Ja. We are here. We are here to stay. En dit is ons land.
Ja, wij horen hier en dit land hoort bij ons.
Ja.
Maar het is dus, het klinkt ook een beetje als een hoop tegen beter weten in. Zeker als je de rest van het boek leest. Uh-huh. Hij vertelt over alle verschrikkelijke dingen die je daar meemaakt. Die hij zelf heeft meegemaakt als zwarte jongen opgroeiend in Harlem. Uh-huh. Hoe zit dat? Hoe moeten we daar naar kijken? Is dat hoop als enig alternatief? Want hij gaat niet die pessimistische kant op.
Nee, hij heeft natuurlijk een heel diep christelijke achtergrond. Hij heeft later gebroken met het christelijk geloof. Maar hij was als 14-jarige jongen, dus dezelfde leeftijd als zijn neefje, aan wie die brief schrijft van in The Fire Next Time, was hij een jongenspreker, boys preacher. Dus hij had een soort, hij was enorm christelijk. Op de zwarte of de Afro-Amerikaanse manier. Dus echt heel protestants. Ik dacht die Baptist was. Maar diep, diep christelijk.
Maar wat betekent het dan? Want je zegt dat zo, nu snappen we het allemaal. Dat is helaas in Nederland steeds minder het geval. Betekent dat dan leidzaamheid, duurzaamheid?
Nee,
verwachtingsvolheid dat het ooit nog goed komt? Het land van belofte? Of waar leg eens uit?
Kijk, überhaupt denk ik dat geloof voor heel veel zwarte Amerikanen. En ook de traditie van die zwarte kerken. Trouwens niet alleen in Amerika. Zelfs de kerk waarin ik, de Surinaams-Creoolse kerk waarin ik zelf ben opgegroeid. Dat geloof was natuurlijk echt een soort anker. Omdat het ook maakt dat je voorbij zelfs je eigen bestaan kunt kijken. Wat natuurlijk inherent is aan het metafysische van het geloof. Maar het is ook... ik denk dat gewoon heel belangrijk is voor zwarte Amerikanen. Het is heel vaak die kerk die maakt dat mensen niet ten prooi vallen aan cynisme, wanhoop, criminaliteit, prostitutie, die avenue waar Baldwin het over heeft. Dus dat is van oudsher wordt ook natuurlijk in vrij traditionele zwarte gezinnen, echt altijd die kerk gezien als van, oh, nou ja, weet je, als je maar bij de kerk blijft, dan zijn al die gevaren van de straat, daar ben je minder vatbaar voor. En zo werkt dat natuurlijk ook wel.
Hij beschrijft dat ook heel mooi in dat tweede essay, hoe hij zelf die boy preacher wordt, hoe hij eigenlijk toevallig in die kerk komt en de kerk ook echt zijn vluchtroute is, ja. Omdat de keuze is de gang of de kerk, de misdaad of de psalmen.
Ja. De misdaad of de psalmen.
En voor we nog inderdaad, we gaan straks nog wat meer hebben over de rol van het geloof in dit alles. Maar eerst om toch nog eventjes wat scherper te krijgen hoe ingewikkeld die opdracht eigenlijk is die hij meegeeft aan zijn neef en ook een beetje aan de lezer.
En aan zichzelf dus.
En aan zichzelf, inderdaad. Laten we even luisteren naar een stukje waarin hij probeert te schetsen de gevangenis in zekere zin waar zowel wit als zwart Amerika in vastzit.
Dit is de misdaad waar ik mijn land en mijn landgenoten van beschuldig. Dat ze honderdduizenden levens hebben vernietigd en nog steeds vernietigen. En dat ze het niet weten en niet willen weten. Maar het is niet geoorloofd dat de veroorzakers ter vernietiging ook als onschuldigen vrijuit zouden gaan. Het is de onschuld die de misdaad bepaalt. Het werkelijk verschrikkelijke, ouwe jongen, is dat jij hen moet aanvaarden. Jij moet hen aanvaarden en aanvaarden met liefde. Want voor deze onschuldige mensen bestaat er geen andere hoop. Feitelijk zitten ze nog steeds in de val van een geschiedenis die ze niet begrijpen. En voordat ze die begrijpen, kunnen ze er niet uit verlost worden.
Ja, dit is inderdaad bijna oud-testamentisch prediker, profeetachtig schrijven. Prachtig. Maar wat hij doet is dat hij als het ware zegt, die witte Amerikaan wil het niet weten, maar hij maakt hem ook een beetje onschuldig als het ware, want hij kan het niet weten. Hoe kijkt hij daar dan naar?
Nou ja, dat begrip onschuld is natuurlijk gekoppeld in zijn visie, in zijn postchristelijke visie, heel erg in die Bijbel. Dus als hij zegt witte onschuld of white innocence, hè, dat zegt hij letterlijk, Gloria Wekker heeft het als het ware overgenomen zonder dat ze volgens mij dat wist. Ze heeft nooit gerefereerd aan James Baldwin.
Geen kwestie van, hoe heet het weer, plagiaat.
Nee, het is helemaal geen plagiaat. Dat is, maar hij is de eerste die dat volgens mij heeft gezegd, white innocence, althans heeft geschreven.
Ja, en die is ook zo prachtig. Het koor van de onschuldigen, de chorus of the innocence.
Ja, en dat begrip, dat onschuld, is natuurlijk toch verbonden met die erfzonde. Met de schuld die ons allen treft.
Nou ja, met name inderdaad ook hoe Baldwin daar natuurlijk over schrijft. Ik zelf interpreteer de manier hoe Wekker over witte onschuld schrijft. Ik vind dat met name in de Nederlandse context vind ik dat gewoon heel erg herkenbaar, omdat er gewoon ook heel weinig feitelijke kennis is over bijvoorbeeld het koloniale verleden. En wat mij altijd, omdat ik de tijd ook in Amerika heb vertoefd, ik vind dat ook noemenswaardig minder dan hoe zelfs witte Amerikanen basale kennis hebben van hun geschiedenis. Ik bedoel, zelfs witte, laagopgeleide witte Amerikanen, die hebben tijdens Black History Month gaan ze naar een McDonald's en dan is op je placemat een heel verhaal over Harriet Tubman. Dat soort kennis krijg je gewoon veel meer mee. En dat heeft natuurlijk alles ermee te maken dat slavernij en die dat zwarte mensen vanaf het allereerste begin in Amerika ook gevestigd zijn geweest. Terwijl, weet je, hier Surinamers, Antillianen natuurlijk op die grote migrantenhoop worden gegooid. Terwijl je natuurlijk ook een hele lange gemeenschappelijke geschiedenis hebt. Maar ja, in het verhaal
tegelijkertijd is natuurlijk in Amerika de scheidslijn tussen zeg maar wit en zwart ook weer veel groter.
Ja, ontzettend. Maar wat ik zelf
shocking.
Dus het hebben van een gemeenschappelijke geschiedenis waarvan steeds gezegd wordt dat is misschien wel, ja, daar begint de oplossing, is helemaal misschien wel niet de oplossing.
Nee, want ik bedoel, er is ook heel veel meer flagrant racisme wat je ook nu ziet in deze tijd. En daarom vond ik ook dat hele idee van die witte onschuld in dit boek soms een beetje verwarrend bijna. Omdat ik gewoon denk van, ja, maar hoe verklaar je dan, zeker in 1963, toen was er gewoon, het hele witte zuiden stond op zijn kop, omdat zij gewoon zoiets hadden van, dit is ons recht om deze zwarte mensen die inferieur aan ons zijn die mogen geen mensenrechten hebben.
Maar wordt het niet ook... die onschuld bij Baldwin in die eerste brief heeft zo ontzettend veel lagen, zoals ik het lees. He, je kan het letterlijk nemen, ze weten het
niet. White ignorance,
maar ook heel scherp en ironisch. Ze willen niet weten en elk kwaad geweten wordt zo weggestopt dat het helemaal niet doordringt. Als het gaat over this innocent country. Ja, hij kan toch niet serieus denken dat er een onschuldig land is. Daar zit volgens mij ook een wrange ironie in.
Ja, precies, volgens mij ook. En dat onschuld en schuld, dat zijn grote begrippen die je eigenlijk niet los kan zingen, volgens mij, van die Bijbels of christelijke connotatie.
Ja, want jij noemde net al die term erfzonde, die ook geen algemeen gangbaar begrip meer is, heden ten dagen. Zeg er maar even bij. De erfzonde is dat we vanaf de geboorte schuldig zijn, doordat er ooit ergens iets bij de schepping is misgegaan. Zullen we zo even samenvatten?
Adam en Eva en slang.
Dat leg nou eens uit in hoeverre die probeer nou eens uit te leggen wat dan die erfzonde, dat erfzonde begrip te maken heeft met witte onschuld. Want ik vind dat een problematische kwestie. Zouden mensen die christelijk zijn, in een christelijke cultuur zijn opgegroeid, gevoeliger zijn voor het voelen van schuld? Of hoe bedoel je dit?
Nou ja, het schuldbegrip zoals wij dat in het Westen kennen, is natuurlijk christelijk of joods-christelijk, maar ik zou zeggen vooral christelijk geënt. En nog even daarnaast, het is heel bijzonder wat Afro-Amerikanen hebben gedaan. Ze hebben het boek van de white man, de Bijbel, dat is echt de grondvest van white America, de Puritans, de Puritijnen, hebben zij tot hun boek gemaakt. Omdat ze zeggen, uiteindelijk is het Oude Testamentische verhaal van let my people go, dus de Israëlieten die uit de ballingschap van Egypte naar het beloofde land gaan, is natuurlijk het zwaarste verhaal.
Het is wel
verhaal.
Brutaal ook, maar heel mooi.
Het is fantastisch.
Ja. Dus, ja. Het is gewoon smel de koffie als je dit aan die mensen, aan slaven gaat geven. Een verhaal over een geketend volk wat zich ontworstelt aan slavernij. Smel de koffie. Natuurlijk komt daar een soort emancipatiegedachte uit. Het is tegelijkertijd de reden dat Nederlanders eeuwenlang de enige zijn geweest die hun slaven niet gekerstend hebben. Omdat gewoon ze dachten van, laten we ze vooral geen ideeën geven.
Maar nog even dat schuldgevoel, of laten we dat gewoon zitten, Stefan?
Nee hoor, daar gaan we op door. schuld is dus, je kan schuldig zijn aan een misdaad bijvoorbeeld, maar schuld, de erfzondelijke schuld, is natuurlijk voor iedereen. Dus wat ik zo knap vind aan James Baldwin, is dat hij niet alleen zegt, er is white innocence, maar hij zegt, er is ook black ignorance. Dus zwarte onwetendheid. Wij houden elkaar gevangen in onze kleur. Dat zegt hij tegen de witte, maar dat zegt hij ook tegen de zwarte. Dus het is een universeel begrip voor hem.
En er zit ook iets in van, misschien hier ga ik dan als helemaal niet christelijk opgevoed persoon ook even iets proberen te zeggen.
Dat mag.
Het erkennen van de schuld is misschien de eerste stap naar de verlossing ook. Zit er daar ook zoiets van
schuld
in?
Schuld en verlossing kan je niet loszien. En dat is wat ik zo ontzettend mis. En misschien is het wel eens een naïviteit van James Baldwin. Maar het hele idee van verzoening of verlossing, wat natuurlijk een heel christelijk idee is, hè, dat de twee polen of de twee grote controversen ook elkaar kunnen vinden en dat ze verzoenbaar zijn. Ja, dat idee is bijvoorbeeld door en vergeving en genade. Dat hele idee is bijvoorbeeld door de nieuwe generatie, Tennessee Coates, losgelaten.
Maar hij vraagt natuurlijk ook wel heel veel van zijn neefje in die brief. In de eerste plaats zegt hij, geloof niet wat er over je gezegd wordt. Ze zullen zeggen dat je een nigger bent. Maar je gaat in onder als je dat wat de witte mensen zeggen aanneemt. Tegelijkertijd zegt hij, vergeef de witte mensen, want ze weten niet beter. Je moet in jezelf geloven en eigenlijk lang zijn heen leven en je eigen pad volgen. Want zij zullen nooit jou een ander pad toestaan dan in een ghetto leven. En het derde is dat als het over integratie gaat, dat hij het eigenlijk helemaal omkeert. Van, het is niet zo dat wij ons moeten aanpassen. Wij zwarte mensen, witte mensen moeten zichzelf leren kennen.
En zich leren aanpassen aan het feit dat ze al eeuwen met zwarte leven. En dat ze daarmee moeten leren menswaardig omgaan in plaats van het omgekeerde.
Ja. Want wat hij dus hier ook suggereert is dat de witte mens last heeft van zijn eigen onwetendheid, van zijn eigen onschuld. Hij zit erin gevangen. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Nou, het is natuurlijk heel interessant dat white Americans geleerd hebben om wit te worden. Ik bedoel dit. Dat al die Ieren en Italianen enzovoort, die waren gewoon in Italië gewoon zwarthaarig met alle andere blanke Italianen en roodhaarig met alle andere blanke Ieren. En op het moment dat je in Amerika komt en dus een soort, er is altijd een zwart Amerika geweest, dan pas word je white. Ik bedoel, in die zin vind ik, hecht ik heel erg aan het onderscheid tussen blank en wit. In Europa waren mensen blank, zoals alle blanken. In Amerika wordt het ineens een enorme halszaak om white te zijn, als tegenstelling tot black. Dus in zekere zin, al die migranten hebben geleerd, die waren al blank, maar die leren om wit te worden in Amerika. Dat is een vak, dat is een beroep, dat ga je leren. Ja,
ja, dat is gelukt, grotendeels.
Dat is enorm goed gelukt, ja.
En wat kan je er dan van leren? Hoe kan je jezelf, wat betekent het dan om daarvan bevrijd te worden?
De relativiteit van die kleur te zien.
Maar tegelijkertijd
ja, maar dat is
ook
je voorrecht opgegeven.
Precies, want dat is het.
En dat is denk ik wat mensen niet willen. Dat is gewoon de essentie is van het delen van macht.
Ja,
ja, dat is maar natuurlijk hoe, van. Het is gewoon heel comfortabel.
Maar is dat en niet alleen delen van macht, maar je zelfbeeld aanpassen. He, want je hebt natuurlijk een superieurer zelfbeeld als je je kan afzetten tegen een ander die per definitie inferieur is. En dat beschrijft Baldwin heel mooi. Net zo goed als Virginia Woolf dat doet in A Room of One's Own. He, de vrouwen zijn de spiegel voor mannen, waarin ze zelf superieur kunnen zijn. Dat zijn de zwarte Amerikanen in Amerika.
En want dat zegt hij ook hier in dit essay letterlijk. Het gevaar in het hoofd van de meeste witte Amerikanen is het verlies van hun identiteit. Het klinkt ook heel actueel op dit moment.
Maar dat is ook eigenlijk denk ik van, kijk wat nu in Zuid-Afrika gaande is. Witte mensen die nu ook in townships wonen. Ja, dit is waar elke mens natuurlijk bang voor is. Elke middenklasse mens van, je hebt al je privileges. En ineens woon je ook in zo'n shack, weet je? Ik bedoel, dat is.
Maar is dan, ja, misschien moeten we het daar nu niet over hebben, maar ik kan het toch even niet laten om het op te gooien. Als het leren relativeren van je kleur eigenlijk het programma is van wat, en ook van Baldwin in dit boek in wezen. Mm-hmm. Als je tot de één zin terugbrengt, dan zitten we toch in een onmogelijke situatie nu. Want we hebben nu is voortdurend oorlog tussen de kleuren, ook in Nederland.
Maar wat hij zegt, dat vind ik ook zo mooi. Hij heeft het inderdaad over die angst en over het vasthouden aan identiteit. Maar hij koppelt dat ook aan vrijheid. Hij zegt van ja, als je echt een vrij mens wil worden, moet je die spiegel van de ander die je naar beneden drukt niet nodig hebben.
Kijk, dat is een.
Het is een heel ambitieus programma natuurlijk.
Ja, en hij zegt er ook bij. Nou ja, Amerikanen, ze denken dat ze vrij zijn, die witte Amerikanen. Dat zijn ze helemaal niet. Zij zitten net zozeer gevangen in die situatie als zwarte Amerikanen.
Ja, en wat interessant is in het tweede essay van dit boek is dat hij ook een bezoek brengt aan een groep zwarte Amerikanen die, zoals Baldwin het verwoordt, de witte christelijke god hebben ingeruild voor de zwarte god van de islam. The Nation of Islam. Harriet, vertel, kan je schetsen wat hij daar meemaakt als hij daar op bezoek gaat?
Nou ja, The Nation of Islam zoals ik ze zie, is het eigenlijk bijna meer een sekte. Want je zou het heel erg natuurlijk, zeker ook in het huidige islamdebat, kunnen vereenzelvigen met de islam. Maar dat is niet waar de Nation of Islam voor stond. Ik bedoel, zij waren echt heel erg gericht op dat verhaal van die zwarte Amerikanen. Zagen inderdaad eigenlijk witte mensen als de white devils. En streefden niet naar het teruggaan naar Afrika, maar echt naar het stichten van eigen zwarte staten. Een aantal zuidelijke staten in de Verenigde Staten. Dus ik bedoel, daar moest gewoon een afscheidingsoorlog voor gevoerd worden, als het ware. En in die zin vind ik ze eigenlijk. Ja, dat ze zich verhouden tot de islam, zoals bijvoorbeeld een groep als de Rastafari tot het christendom. Weet je, er worden wel elementen van het christendom gebruikt, maar tegelijkertijd is er een heel eigen verhaal En dat is ook natuurlijk wat uiteindelijk maakte Malcolm X, die uit deze beweging ook voortkwam. Die heeft zich uiteindelijk tot de echte islam bekeerd. Nou ja, de echte islam gaat natuurlijk ook uit van een umma. Dus dan kan je überhaupt niet zeggen van, oh, weet je, nou, de witte duivels. Want ja, als die ook moslim zijn, dan horen die er gewoon bij. Dus ja, dat. Maar tegelijkertijd, het is een heel. Hij beschrijft dat heel boeiend en ook ergens heel. Heel, ja, heel geestig, heel, heel ironisch. Hoe hij ook door hun wordt ontvangen. En dat ze echt dan bijna zoiets afwachtends hebben. Wat je wel vaker hebt in van die secteachtige settings. Dat ze gewoon heel kalm gewoon denken van ja, je bent er nu nog niet achter. Maar wellicht over een maand
lach je. Ja. En de Isaiah Mohammed,
ben je om.
De Isaiah Mohammed wordt ook als een soort guru afgeschilderd. Ja. Iedereen is al in de ruimte. En dan is het wachten tot de meester binnenkomt.
Ja.
Het is trouwens ook wel geestig om te zien dat zelf hadden zij dus natuurlijk de indruk, Nation of Islam, dat ze heel erg islamitisch waren.
Ja.
Maar de islamitische wereld vond het helemaal niet islamitisch. Nee. Dus de rest van de wereld, de islamitische wereld, de umma, zei even, nou, zij hebben geen moslims. Dat is een raar geloof, hebben jullie daar gebrouwen. Dat klopt helemaal niet met de islam. De grap is ook weer dat heel veel mensen, dus heel veel zwarte Amerikanen, Afro-Amerikanen, niet wisten dat over het algemeen Arabieren heel licht gekleurd zijn. Dus ze hadden ook echt het idee dat het allemaal hele zwarte mensen waren. Totdat bijvoorbeeld Malcolm X naar Algerije ging. En dacht, goh, het zijn bijna blank deze mensen. Het is ook echt heel, heel treurig.
Ja, en tegelijkertijd denk ik ook, wat ook ironisch is, is natuurlijk dat als je dan kijkt naar de geschiedenis van Afrika. Ja, West-Afrika werd in naam van de barmhartige christelijke god natuurlijk gekoloniseerd. Grote delen van de bevolking zijn als slaven afgevoerd naar de Amerika's. Maar in plekken als Kenia, waar het juist islamitische slavenhandelaren die natuurlijk. Dus wat dat betreft denk ik dan van ja, de Black God van de Nation of Islam. Dan denk ik ook van ja, dat.
Het is een creatief gebruik
het is,
van
het is heel
van
creatief. Ja, ja.
Wat vond Baldwin er eigenlijk van? Hoe beleefde hij dat bezoek?
Ik denk dat hij aanvankelijk. Hij probeert natuurlijk. Hij begrijpt die religieuze ontsnapping via zijn eigen christelijke achtergrond. Dus hij is wel heeft sympathie voor de radicaliteit van die beweging. En tegelijkertijd trapt hij er, zeg maar even zo, niet in. Dus hij vindt het echt verschrikkelijk dat het tegendeel van racisme weer racisme oplevert. Zoals dus de Nation of Islam spreekt over white devils. Dat is natuurlijk gewoon racisme. Nog even niet gezegd hebbend, dat ze natuurlijk over bijvoorbeeld homoseksuelen de meest afreuze ideeën hebben. Hè? Dus dat zal op
het is helemaal niet gethematiseerd in dit boek. Want ik bedoel, dat speelde bij deze ontmoeting ook geen rol. Terwijl zij natuurlijk heel goed wisten dat Baldwin een homoseksuele schrijver was. Maar ja, wat dat betreft.
Had hij enig begrip voor het feit dat je ook kunt zeggen dat ze zich bij deze club aansloten, het geduld is op?
Ja, dat had hij natuurlijk wel. Want hij was, vergis je niet, Baldwin was al een radicaal hoor. Het was niet een soort softie. Maar dus hij had sympathie voor de hardheid van de zaak. Maar hij geloofde niet in fundamentalisme.
En hij was ook niet voor geweld natuurlijk. Nee. Wat de uiteindelijke stap was.
Ja.
Ja, plus dat hij natuurlijk.
Harriet.
Ook witte vrienden had.
Nou, wat heet een witte geliefde?
Zwitserse geliefde. Ja, hoe wit
waar die dus
hebben.
Altijd een beetje.
Upperclass.
Maar die zat ergens in een kast. Ik kwam nooit tevoorschijn.
Nee, was wel algemeen bekend. Maar ik moet altijd een beetje giechelen als ik Baldwin hoor over white people en white people en white America. En dan denk ik, man, je grote geliefde van 30, 40 jaar is een blanke Zwitser. Ja, ik weet niet hoe blank je het wil hebben, maar een blanke Zwitser komt behoorlijk in de buurt, hoor.
Ja, en die Zwitser, daar lees je niks over in dit boek. Nog eventjes tussen
haakjes. Dus hij heeft het over white America. En terwijl ik denk, ja, maar je hebt een blanke Europees vriend.
Ja.
Wil je dat eens wel af en toe even vertellen?
Maar nog eventjes door naar een ander stukje. We begrijpen nu ook wel een beetje meer zijn outsider-kijk misschien dan op de Amerikaanse droom, als hij zelfs omringd was met allerlei Europeanen en Zwitsers. Hij schrijft op een hele cynische, sceptische manier over die Amerikaanse droom, of in ieder geval de Amerikaanse mythes, zullen we het zo zeggen. En hij zegt dat hij wat dat betreft dat iets is wat hij deelt met veel zwarte Amerikanen.
De zwarte Amerikaan heeft het grote voordeel nooit geloofd te hebben in die verzameling mythen waar witte Amerikanen zich aan vastklampen. Dat hun voorvaderen allemaal vrijheidslievende helden waren. Dat ze zijn geboren in het grootste land dat de wereld ooit heeft aanschouwd. Of dat Amerikanen onoverwinnelijk zijn op het slagveld en wijs in vredestijd. Dat de Amerikanen altijd de Mexicanen en de Indianen en alle andere buren of minderwaardige volkeren eervol hebben behandeld. De neiging is zelfs geweest om witte mensen te verontschuldigen als zijnde de enigszins krankzinnige slachtoffers van hun eigen hersenspoeling.
Ja, dat is ook wel een grappige laatste zin. Maar hoe zit het nou precies? Hoe moeten we hier naar kijken? In het begin bespraken we al zijn uitspraak: we moeten Amerika maken tot wat het moet zijn. En hier maakt hij dat idee dat Amerika het beste land ter wereld is eigenlijk belachelijk. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
Ja, hij vindt dus dat Amerika iets moet worden wat het nog niet is. Ja. Dat is natuurlijk heel goed te rijmen met het idee dat het dat ze een heel verkeerd zelfbeeld heeft.
Ja, en bij dat zelfbeeld, dat is die Amerikaanse droom die ze omhelzen. Maar dat is ook de zwarte ander nodig hebben om zelf een superieure identiteit te ontwerpen.
Ja, en de essentie van de Amerikaanse droom is eigenlijk: je kan altijd van een dubbeltje een kwartje worden. Ik bedoel, je kunt alles bereiken als je er maar in gelooft, als je maar hard werkt. Het is bijna een soort zelfhelpachtige filosofie. En daar wordt geen rekening gehouden met het feit dat niet alle Amerikanen dezelfde kansen hebben.
Heeft het nou nog nut, die Baldwin-droom? Nu, op dit moment in Amerika, maakt het... Is dit nog een haalbare kaart? Of is het, hoe zit
het? Ik hoop zelfs dat Martin Luther King's droom nog zin heeft. Maar.
Je hebt dat nodig. Kijk, ik vind, er wordt wel een beetje cynisch gepraat over de dreamers. Dus die mensen nog steeds in dromen geloven. Zoals bijvoorbeeld Ta-Nehisi Coates zegt, de zwarte essayist die nu zo furore maakt. Maar je hebt die droom nodig. Je hebt dat uitzicht nodig, vind ik. Als je dat niet hebt, dan hou maar op met je politiek. Ja. En Obama was natuurlijk de belichaming in zekere zin. De vleesgeworden Baldwin als president. En dat is nu allemaal ernstig voorbij enzovoort. Maar dat is ook precies wat er zo ontzettend fout is nu in Amerika. Dat er helemaal geen droom meer is. Dat er alleen maar
is een hele beperkte, heel veel uitsluitende witte droom van Amerika als greatest nation. En make America great again.
Ja.
Maar dat is een ontzettend uitsluitende... Ja.
Ontzettend
droom.
Uitsluitend. Ja. En tegelijkertijd al die
droom.
Ja, witte droom, maar ook al die straatarme witte Amerikanen die achter Trump aanlopen en die altijd het nodig hebben gehad om naar beneden te trappen richting de zwarte gemeenschap. Die hebben natuurlijk ook nooit die Amerikaanse droom in hun leven kunnen verwezenlijken.
Nee, maar die worden natuurlijk enorm bedrogen doordat ze toch nog beter
zijn.
Maar
dat is toch ook weer het klasseverhaal dan.
Ja. Nog even een laatste vraag voor de luisteraars. Hoe relevant is dit boek? Want we hebben het nu heel veel over Amerika. Hoe relevant is dit boek voor de Nederlandse lezer?
Het is heel relevant omdat het zo anders is. Omdat de scherpte in Nederland, het is natuurlijk niet zo scherp als Amerika toen. En het is heel goed om daar kennis van te nemen. Omdat het heel goed die kant op kan gaan, ook in Nederland. Maar ook omdat het zo anders is. Nederland is een ander land dan Amerika. En we moeten andere dingen verzinnen. En daarom is het zo goed om het te lezen.
Ja, en misschien nog één ding wat er zo mooi aan is. Is dat Baldwin aan de ene kant ongelooflijk scherp is. En ook de Nation of Islam gelijk geeft in hun analyse van het heden. Maar die stem van de verzoening is. En ook zegt, liefde is de enige oplossing.
En dat zouden
en
wij
niet haatvol tegenover elkaar staan.
Witte blanke Nederlanders en ook
al die
witte
blanke
Nederlanders.
Ja,
doe maar even voor de zekerheid allebei.
Ja, al die groepen die zo vol haat tegenover elkaar staan en ze zich verliezen in die haat. Liefde.
Liefde is het antwoord.
Ja.
Love is the answer, isn't it? Love, love, love. De Beatles kunnen we weer mee eindigen als we dat klaar hadden staan. Dat hebben we niet. Maar goed, dit was een gesprek over The Fire Next Time van James Baldwin in de serie Modern Men. Met dank natuurlijk aan onze aanwezigen hier tegenover ons. Stefan Sanders, Harriet Duurvoort en Sander Schutte.
Je mag gewoon Stefan Sanders zeggen hoor. Stefan.
En wat zei ik dan? Stefan.
Stefan
Sanders. Ja. Voor eens en altijd Stefan Sanders. En natuurlijk ook met dank aan Tom Klaassen voor het lezen van de teksten en aan Berry Kamer voor de techniek. En wie meer wil lezen over het verhaal over dit boek, verwijzen we, of over andere afleveringen uit onze serie, verwijzen we naar het boek dat is uitgekomen bij De Groene Amsterdammer, 18 klassiekers om het heden te begrijpen. En Sandra, wat doen we volgende week?
Iets heel anders. Kurt Vonnegut met Player Piano. De invloed van de techniek.
Ja, en OVT gaat nu verplaats maken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met een bijzondere vakantietip en met het levensverhaal van oud-matroos en Korea-veteraan Harm de Jong.